gedacht is.
Nee, ja.
Had je al.
Had ik al, hè. Sponsor bij.
Welkom bij de podcastserie van Fysio Sportief. De fysiotherapiepraktijk in Hartje Groningen, maar ook net even daarbuiten. Als je bij ons in behandeling bent, vinden wij het belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt. Dit doen we middels onze website, maar ook via deze podcast. Pak een bak koffie en geniet. Wil je meer weten van ons? Kijk dan op www.fysiosportiefgroningen.nl of abonneer je even op ons Spotify of Instagram account.
Welkom mannen. Mijn naam is Leon Meijer. Ik ben werkzaam als sportfysiotherapeut bij Fysiosportief in de mooie stad Groningen. En mijn aandachtsgebied is knie en schouder. En ja, hier zitten ze weer tegenover mij met de jasjes nog aan. Reinhard Brouwer en Hugo van der Veen. Twee ja, top knie-orthopeden van het mooie noordelijke deel van Nederland volgens mij. Misschien ook wel erbuiten. Maar twee absolute wijnliefhebbers volgens mij. En kookgekjes. Waarom Bob kookt? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. We gaan het hebben over kraakbeentransplantatie. En kraakbeen moet je volgens mij opkweken. Nou, en als je achter ons kijkt, de luisteraar ziet dat niet, maar er komen mooie foto's bij. Dan kweken ze hier ook gewoon allemaal, ja, wat zijn het eigenlijk voor dingen, Reinoud? Mag je het champignons noemen of moet het paddenstoelen zijn?
Ik weet het niet, joh. Daar heb ik helemaal geen verstand van.
Daar heb je geen verstand van.
Paddo's.
Paddo's. We zitten dat in de paddo. Hugo, kun jij eens kort voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Hugo van der Veen. Ik ben orthopedisch chirurg in het UMCG sinds nu 8 jaar. En ik ben gespecialiseerd in knie- en schouderafwijkingen, ziektes. Dus, ja.
Reinoud.
Ja, Reinoud Brouwer. Ik ben nu 20 jaar werkzaam in het Martinziekenhuis als orthopedisch chirurg, opgeleid in Rotterdam. Ook daar nog gepromoveerd op knieën. En ook mijn aandachtsgebied is eigenlijk alleen maar knie. Van scopische, arthroscopische operaties, kraakbeen tot knieprothesiologie.
En daar zitten we ook voor. Kraakbeen. Deze podcast is eigenlijk een beetje, want jij vroeg mij laatst al een keer, Reinhard, van ja, waarom ben je nu weer een maken voor kraakbeentransplantatie? Dus toen dacht ik van ja, heeft die meneer daar nou gelijk in of niet? En toen heb ik ons filmpje weer teruggeluisterd en gekeken. En eigenlijk hebben we daar ook al heel veel dingen in benoemd, maar niet zo specifiek over ACI. Dus dat gaan we dan nu doen. We hebben een mooie podcast opgenomen over kraakbeenletsel voor de osteotomie in de totale knie. En we hebben nog één gemaakt voor kraakbeenschade eigenlijk op jonge leeftijd. Mm-hmm. De allerbelangrijkste vraag voor vanavond is eigenlijk, wie gaan er in aanmerking komen? Dus daar moeten luisteraars straks een antwoord op krijgen voor zo'n ACI-procedure. En wat is dat dan precies? Dus daar moeten we eigenlijk eventjes antwoord op zien te krijgen. Nou, wat ik leuk vind aan jullie twee hier aan tafel, is dat jullie beiden verbonden zijn aan het Kraakbeen Expertise Centrum van Nederland, denk ik. Hè? Een paar UMC's zijn eraan aangesloten. Kun je daar iets over vertellen, Rijn, hoe dat gegaan is? Of Hugo?
Ja, nou kijk, het is zo dat In Nederland heb je tegenwoordig 4 centra die zich toegelegd hebben op behandeling van kraakbeenletsels. Wij zijn daar 2 jaar geleden bij aangesloten als ook om de noordelijke regio zeg maar te dekken. Naast Groningen zijn er nog 3 centra, te weten Utrecht, UMC Utrecht, Maastricht, UMC en Tilburg. En deze 4 centra die zijn ook als enige in Nederland gemachtigd om die kraakbeentransplantaties uit te voeren waar we het nu over hebben.
En dat kan niet elk ziekenhuis doen?
Nou, daar zit nogal strikte regelgeving achter. Het is ook geen goedkope procedure. Ingreep kost €15.000. Dus daar is het belangrijk bij dat we goede afspraken maken wie dat in Nederland allemaal doet. En dat ook de indicatiestelling strikt is.
En ik kijk jou ook even aan, Reinhard, want jij werkt niet in het UMCG, maar het Martiniziekenhuis. Is daar nog is dat een samenspel? Hoe werkt zoiets? Hoe moet dat zien?
Nou, ongeveer 10 jaar geleden ben ik al mee begonnen. Met dezelfde centra eigenlijk. Toen hadden we een iets andere ACI-techniek, maar ook net zo kostbaar, nog wel kostbaarder. En toen was ook het doel om met z'n allen, als je allemaal dezelfde techniek toepast en dat goed bijhoudt, dan kan je ook naar de zorgverzekeraar laten zien wat de meerwaarde is. Helaas is dat toen destijds doodgebloed. Toen is in Nederland, denk ik, mijn inziens een beetje een kraakbeenbehandeling in afstand gekomen. En het is mooi dat we nu weer met die nieuwe techniek weer opgestart zijn. En door allemaal hetzelfde te doen en dezelfde indicaties en dezelfde technieken toe te passen, ja, dan heb je straks een mooie groep waar je van kan aantonen wat de meerwaarde is van de ANCI. Want een zorgverzekeraar zal natuurlijk heel snel zeggen van ja, maar €15.000 voor zo'n behandeling.
Doe een pik met een pikhouwieltje erin.
Ja, sla er maar een paar gaten in.
Precies.
En dat kost niks. En wat is het verschil?
Ja. Mooi, we gaan in 30 minuten door deze materie eventjes heen, Hugo en Reinoud. En ik begin bij jou, Hugo. Kun je nog even heel kort die anatomie van die knie en met name in relatie tot het kraakbeen vertellen?
Ja.
Wat de knie, wat is dat?
Nou, de knie is een belangrijk gewricht. Hè. Zonder knie wordt het lopen een beetje lastig. Knie bestaat uit een bovenbeendeel en een onderbeendeel. En daarvoor zit nog je knieschijf, die belangrijk is voor het buigen en strekken. En je hebt natuurlijk meerdere onderdelen nog in de knie. Meniscus, banden, binnenbanden, 4 kruisbanden zeg maar. En een binnen- en een buitenband. Maar waar we het nu over gaan hebben is het kraakbeen. Dat is eigenlijk de bekleding van de binnenkant van de knie. De schok dempt zeg maar. De schok dempt in de knie.
En als we het hebben over kraakbeen. Reinhold, jij zei ooit een keer een hardgekookt eitje. Zo ziet dat er een beetje uit, hè? Of niet?
Als je in de knie kijkt,
afpelt.
Als je in de knie kijkt met een kijkoperatie, dan is een mooi kraakbeen is echt zo glad als een hardgekookt eitje. En het veert ook een beetje.
Ja.
Dus dat is heel goed mee te vergelijken.
Hugo, ik heb hem al gesteld natuurlijk. Hoeveel vierkante centimeter zit er nou in zo'n knie aan kraakbeen?
Ja,
dat is lastig, hè? Want iedereen is natuurlijk weer verschillend. Maar ik denk van, ja,
ja, ik weet niet waar jouw vraag precies vandaan komt.
Het is een
soort van een beetje een quizvraag.
Nee,
maar ik moest dat ook even opzoeken. Het is zo dat het een beetje varieert van het postuur van een patiënt. Kleine vrouwen en grote mannen. Ja, dat verschilt natuurlijk. Dat zie je ook bij knieprotheses. Dus er gaan verschillende maten in. Maar dat varieert van 100 tot 160 vierkante centimeter, kan ik je vertellen. Zowel onderbeen, kraakbeen als bovenbeen, kraakbeen.
Die vraag komt voort uit het feit dat ik soms wel eens zie en lees dat is dan een kraakbeenschade in de knie van 2 bij 1 centimeter. En denk, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar een patiënt misschien niet altijd. Van, ja, is dat een grote oppervlakte of niet een grote oppervlakte? Maar als je dit zo hoort, dan is het best wel een stukje.
Ja, maar die oppervlakte is inderdaad van belang, want dat heeft ermee te maken van afhankelijk van de grootte van het kraakbeenletsel kies je voor de ene behandeling. En als het defect groter is, dan kies je voor de andere behandeling.
Ja. Reinoud, kraakbeenschade. Is dat hetzelfde als artrose? We hebben het al in een podcast al een beetje over gehad, maar nog even een klein aanstippen natuurlijk.
Nou ja, in principe, je begint met kraakbeenschade. Uiteindelijk is dat natuurlijk een beginstadium van artrose. Dus dat is eigenlijk dat gaat in elkaar over. Mensen beginnen met lokale kraakbeenschade.
Ja.
En als het zich meer uitbreidt, dan ga je het artrose noemen.
Dus
kraakbeenschade is eigenlijk lokale artrose.
Ja, ja, precies. En als je die kraakbeenschade niet eens of wel eens?
Nou ja, ik denk dat het goed is om wel dat onderscheid duidelijk te maken. Want ik denk ook dat, en dat denk ik dat jij dat ook natuurlijk wel bedoelt. Artrose hebben we het ook meer over een gegeneraliseerde aandoening van de knie, zeg maar. Waarbij de knie ook makkelijk ontstoken kan raken. En dat is vaak inderdaad het eindstadium. Het begint vaak met een kraakbeenletsel. Maar dat hoeft niet altijd. Sommige mensen kunnen ook gewoon artrose krijgen zonder dat ze een kraakbeenletsel hebben gehad.
Als je dat in een lijntje plaatst, dan is het ook de jonge spotter die op zijn 24e levensjaar een kruisband aftikt. Daarbij ook wat kraakbeenschade oploopt. Dat meeneemt naar zijn 40e, 50e. Ja. En dan is zo'n knie on high risk voor artrose. Of niet on high risk, maar in ieder geval heeft iets meer.
Die zal meer kans hebben op artrose. Zeker, ja.
Als we een MRI maken van kraakbeenschade, dan kijken jullie al 2 eventjes aan. Wat zien we dan op die MRI en wat is van belang bij kraakbeen? De grootte heb ik al net al gehoord. Maar zijn er meerdere factoren waar jullie naar kijken en dat een ernst kan bepalen? Dat je kunt zeggen van, nou, dit is het?
Nee, je kijkt natuurlijk. Je kan op een MRI kan je het heel goed bepalen. Je kan de locatie, waar zit het? Hè? Je kan het aan de bovenkant van de knie hebben. Dus femocondyl of aan de onderzijde, tibia plateau, of aan de knieschijfkant of het gootje. Je kijkt naar de diepte, hoe diep het kraakbeenletsel is. Je kijkt naar de grootte, dus locatie, diepte en grootte. En je kijkt of het begeleid letsel is. Hè. Is de kruisband kapot? Wat is de status van de meniscus? Op basis van deze uitkomsten bepaal je een behandeling.
En als je het, wij zien het wel staan op onze verwijzingen die we van orthopeden krijgen, of van wie ook maar die de MRI verslaat. Kraakbeen letsel graad 4. Dat zegt dan eigenlijk helemaal niet zo heel veel als ik jullie zo hoor, of niet? Want dat heeft te maken, het kan een heel klein puntje zijn.
Graad 4 zegt eigenlijk iets over de diepte van het kraakbeendefect.
Maar niet de grootte?
Niet over de grootte, nee, klopt.
Wat lastig is, van, je hebt verschillende gradaties. Je kan kraakbeenschade scoren op de MRI, graad 1 tot 4. Maar je kan het ook wel een röntgenfoto scoren, graad 1 tot 4. Maar het is een totaal andere score. Dus dat is soms wat verwarrend voor patiënten. Die zeggen van ja, maar ik heb wel graad 4. Maar dan heb je graad 4 op de MRI, terwijl op de röntgenfoto bijna geen afwijking kan hebben.
En dan ben ik die patiënt en ik zeg, legt u dat mij eens uit, dokter. Hoe zit dat dan precies?
Nou, op de röntgenfoto wordt gewoon wordt de artrose gescoord.
Ja.
Dat noemen we dan een graad 4. Als het bot op bot is.
Ja, dan heb je eigenlijk over, als je de foto ziet, over de hele oppervlakte van zo'n bovenbeen of onderbeen, heb je dat kraakbeen eraf liggen.
En op een MRI is het een, dat het hele kraakbeen heel laag aangedaan is.
Ja.
En zo heb je ook nog weer een scoring voor bij de kijkoperatie. Dat is wat meer hoe het eruit ziet, ook hoe de diepte, maar...
Ja, en wat we het nu over hebben is eigenlijk kraakbeen schade, een buts in je kraakbeen.
Ja, ook schade aan het bot onder het kraakbeen, wat je ook nog bij kan hebben, ja.
Dan gaan we even over naar het echte werken, mannen. Jullie kunnen toveren als ik de nieuwsbladen mag geloven. Want dat was eigenlijk mijn trigger van, er wordt heel veel geschreven over ACI nu. Maar iedereen denkt dat hij er recht op heeft. En volgens mij is dat gewoon niet zo. Maar daar weten jullie veel meer van dan ik. Heb je een kraakbeendefect, staat in de krant. Jullie kunnen dit fixen en repareren. Goed gedaan. Kun je eens iets vertellen over die procedure? En is dat geschikt voor iedereen? En dan kijken jullie alle twee eventjes weer aan.
Nou ja, het is zeker niet geschikt voor iedereen. Het is belangrijk om te kijken van een aantal aspecten. De leeftijd is van belang. De regelgeving nu voor wanneer iemand een kraakbeentransplantatie kan aandoen, is dat de groeischijven dicht moeten zijn. Dat betekent meestal rond de 15e levensjaar, zeg maar. En de leeftijd van 50 is een beetje de bovengrens. En waarom is dat? Is omdat vanaf 50 jaar dan meer richting artrose vaak gaat. En er dan andere behandelopties zijn. Bijvoorbeeld ga je meer richting een prothese als het nodig is. Dat is dus één ding. En verder kijken we naar de grootte van het defect. We weten dat de kleinere defecten, dus kleiner dan 2 vierkante centimeter bijvoorbeeld, het minder of even goed doen met een...
Goedkopere microfracturing,
dat is zeg maar wat we vroeger of tegenwoordig natuurlijk ook nog steeds deden, maar wat iedereen doet. We weten dat vanaf 2 vierkante centimeter grootte dat dan de kraakbeentransplantatie uiteindelijk een beter resultaat geeft.
Ja. Reinhard, hoe doen jullie dat in... Ik ken jou, als je poli doet, dan iemand heeft een letsel en die komt bij jou en de MRI is gemaakt en dan ga je het nabespreken en dan zie je, ik verzin het nu hoor, een voorste kruisbandletsel met een voorste kraakbeendefect. Wat zou je daarmee gaan doen? En even in veronderstelling, die kruisband laten we even een beetje links liggen, of die nou wel gemaakt wordt of niet gemaakt wordt, maar wat zou je met zo'n kraakbeenschade doen van een 24-jarige bijvoorbeeld? Is het...
Ja, je zegt net de kruisbandletsel leggen weg, maar dat doen we juist nou niet.
Nee, precies.
Want het belangrijke is om juist het kruisbandletsel te behandelen. Want dat maakt het succes van de kraakbehandeling ook beter.
Omdat je dan meer stabiliteit krijgt in die
knie. Ja, dus wat bij een dergelijke patiënt zou doen, ik zou gewoon beginnen met die kruisband te reconstrueren. Het kraakbandletsel bekijken hoe groot het is. De diepte en de locatie. En dan daarna kijken hoe de revalidatie gaat, of het kraakbeenletsel nog in aanmerking komt voor aanvullende behandeling.
Ja.
Soms weten we het van tevoren al en dan zou ik met Hugo overleggen, zullen we een gecombineerde operatie doen, dat je een kruisband reconstrueert en meteen kraakbeencellen afneemt, dat je wel bij een tweede operatie het kraakbeen terug kan geven.
Ja.
Dat scheelt dan één operatie. Maar vaak is het zo, ook logistiek gezien, eerst met de kruisband reconstrueren, kraakbeletsel even bekijken en beoordelen, vastleggen.
Volgende tijd, ja.
En dan afhankelijk van de restklachten daar nog een keer een tweede operatie en dan ook nog een derde operatie. Want een kraakbeenbehandeling, ACI-procedure, betekent vaak twee operaties. De eerste operatie is kraakbeenbiopte eruit nemen en dat laten opkweken in een extern lab. En dan na zo'n 6-8 weken terugplaatsen.
Nou, daar hebben we het ook al een beetje ingezet voor de volgende. Zeg maar, hoe gaat zo'n procedure technisch gezien in zijn werk? De patiënt komt op je spreekuur. We besluiten met elkaar dat we dat gaan doen. En dan, hoe ziet zo'n riedeltje eruit? Wat gebeurt er allemaal?
Nou, je stelt de indicatie. De patiënt voldoet aan de voorwaarden voor een kraakbeentransplantatie. En dan bespreken we dat het twee operaties zijn. Waarbij bij de eerste operatie, dat gaat via een kijkoperatie, worden er wat kleine hapjes van kraakbeen weggenomen op een plek waar je het makkelijk kan missen. Hè? Bijvoorbeeld in het niet belaste vlak noemen we dat dan. Hè? Dat gaat met wat buisjes bloed, gaat dat naar het laboratorium.
Waarvoor dat bloed?
Bloed is nodig om die kraakbeencellen uiteindelijk de kraakbeencellen zo op te kweken dat ze uiteindelijk weer terug kunnen worden geplaatst. En dat proces duurt 6-8 weken. Dat gaat dus in het lab, zoals Reinoud net zei. Belangrijk is om te weten dat in 10% van de gevallen de cellen niet voldoende zijn of niet voldoende van kwaliteit zijn. Dus er is een hele strenge kwaliteitscontrole op. En dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar na een week of 4 krijgen we een seintje van over 2-3 weken, dat window, heb je 4-5 dagen de tijd om de cellen terug te plaatsen. En dat is belangrijk omdat op dat moment die cellen het meest krachtig zijn en goed kunnen delen. En dan vindt dus de tweede operatie plaats. En dat gebeurt meestal met een snee over de knie. Dus je wil goed het defect schoonmaken en droog houden. En dan worden de cellen die opgekweekt zijn aangebracht.
Nou, dus je zegt dat de eerste OK die je doet is een
scope-operatie.
Ja, precies.
Ja. En de tweede operatie is over het algemeen een open operatie.
En hoe is het dan, Reinhard, dan haal je een paar kraakbeencellen weg. Net als Bob hier trouwens doet met zijn paddenstoelen. Mm. En dan houtsnippertjes, een stukje folie erover en dan wordt dat er meer. Hoe werkt zoiets? Waarom komen we daar niet, of is dat te technisch nu?
Ik weet hoe precies de procedure is, weet ik niet. Maar er wordt ook heel veel buizen bloed bij afgenomen.
Ja.
En met de kraakbeencellen en de buizen bloed wordt dat in een extern laboratorium opgekweekt. En hoe dat precies gaat, misschien weet Hugo dat, maar ik denk dat het ook deels wel een beetje geheim is hoe dat...
Dat is ook een beetje geheim van de smid inderdaad. Ja, want, ja. Maar uiteindelijk wordt het proces wordt heel in de gaten gehouden en die kwaliteit van die cellen moet natuurlijk geborgd worden. En klinkt een beetje gek, maar het komt terug bij ons als een medicijn. Zo is het ook geregistreerd. We krijgen een spuitje en daar zit wat vocht in. En daar zitten hele kleine bolletjes van een halve millimeter groot ongeveer. Meestal zijn dat ongeveer iets van 50 tot 100 hele kleine bolletjes. En die brengen we aan in het defect.
Dus het is echt gewoon fascinerend, toch? Of niet? Dat je daar gewoon een gat mee krijgt. En dan...
Ja, want het ziet wij denken als orthopeden van moet dit het nou doen? Hè? Er zitten een paar van die hele kleine, alsof je een beetje zout erin strooit, zeg maar. Hele kleine korreltjes, die breng je aan. Dat plakt vanzelf. Daar hoef je niks overheen te doen. Hè? Dus dat is op zich een voordeel van deze techniek ten opzichte van de oudere technieken. Ja, want dit op zich is kraakbeentransplantatie niet iets nieuws wat we nu doen. Dat is al meer dan 20 jaar wordt dat gedaan. Maar het heeft zich uiteindelijk geëvolueerd tot een techniek waarbij je verder niet iets nodig hebt om het op zijn plek te houden.
Ja, dus ik was er een keer bij natuurlijk, Hugo. En toen dacht je al van, dat was best een groot plekje.
Ja.
En dat ligt niet vol met die witte bolletjes.
Nee.
En dan denk je van, het kan ook elk moment volgens mij gewoon wegrollen.
Ja, als orthopeed wil je dat graag helemaal weer mooi wit dichtplamuren bij wijze van spreken. Maar dit is gewoon wel hoe het werkt. En dit is ook gewoon het is niet zo dat dit experimenteel is. Dit is gewoon een bewezen werkzame techniek. En misschien hebben we het daar zo meteen nog over. Maar,
je mag het vertellen.
Kijk, het ziet er natuurlijk niet uit als je het plaatst, maar dat heeft ook echt maanden nodig om goed uit te groeien tot tot weer een normale kraakbeenlaag.
Ja. Dat is ook de vraag die ik nu de volgende stel is van de follow-up. Is er iets bekend over hoe het er dan uit komt te zien, zeg maar? Dat,
Ja, dat... nou, we hebben natuurlijk al een heel aantal patiënten behandeld. En bij onszelf hebben we ook, en dat hebben we met andere centra ook afgesproken, dat we een MRI maken na een jaar. En dan zie je gewoon dat dat defect mooi opvult. En zeker als je het dan zet met naast de MRI van voor de operatie, waarbij er gewoon een gat zit. Ja, dan is dat heel mooi om te zien. Maar dat duurt dus wel rond de 12 maanden. Dus daarom is het heel belangrijk dat een patiënt zeg maar in het natraject goed begeleid wordt en niet meteen op voetbalveld staat, bij wijze van spreken. Dat moet echt beschermd worden en een kans krijgen om weer te volgroeien. Zeg maar.
Ja, als je dan naar de revalidatietraject kijkt, Reinoud, wat vind jij dat mensen kunnen doen? Hè? We hebben die eerste OK gehad, het rooien van die cellen en dan worden ze opgekweekt en dan ga je ze terugplaatsen. Wat schrijf jij voor van de eerste 6 weken, de eerste 3 maanden, het eerste jaar? Wat moet je wel doen, wat mag je niet doen? Hoe ziet ze voor zo'n patiënt zo'n traject eruit?
Dat je samengevat niet... is het gedurende het jaar gedoseerd de belasting gaan uitbreiden, waar de eerste 6 weken toch wel met krukken lopen zal zijn.
Maar gewoon niet belasten dan? Gewoon geen druk nemen?
Aantippend, maar niet te veel. Hangt ook een beetje van welke locatie het zit. Hè? Als je bij de knieschijf zit, dan is het natuurlijk weer een andere nabehandeling dan als het op de femocondyl zit. Maar goed, het is inderdaad gedoseerd de belasting uitbreiden nu een jaar. En voetballen en dergelijke dingen vermijden. Dus de profvoetballer met een kraakbeletsel, dan duurt zo'n behandeling veel te lang. Die zal daar nooit voor, die zal zich niet 12 maanden laten...
Vertroetelen.
Dus die komt daar dan niet voor in aanmerking. Hij komt wel van aanmerking, maar dan moet hij dan wel confirmeren aan de nabehandeling. 12 maanden niks doen.
Dus het revalidatie, is het een beetje vergelijkbaar met een voorste kruisband procedure?
Nou, ik denk dat een kruisband is agressiever, denk ik.
Dat is een agressievere ingreep?
Nou, agressievere nabehandeling, denk ik.
Nou, ja,
dat
precies.
Dat je daar iets meer dingen mee mag doen.
Ja, duidelijk. Als je kijkt naar... voorste kruisband procedure, return to play. Na een jaar kun je zeggen van het is succesvol of niet succesvol. Wanneer vinden jullie dat zo'n ACI-procedure, dat kraak met transplantatie gebeuren, succesvol is? Want ik kan me voorstellen, als het een jaar tijd nodig heeft, dat je niet na een jaar kunt zeggen van het is gelukt. En dan kijk ik ook even, want we hebben het natuurlijk over mensen die best wel een beetje schade in een knie hebben. Ook even 4, 5, 6 jaar, misschien wel 10 jaar verder. En dan de volgende vraag, om er een paar meer te stellen. Zijn dit ook de mensen die later meer risico lopen op het krijgen van een prothese, een nieuwe knie?
Nou ja, je moet eigenlijk 2 dingen onderscheiden. Aan de ene kant is het de pijnklachten van de patiënt. Hè? Dus in principe is dat al natuurlijk winst als een patiënt een duidelijke klachtenvermindering heeft. En dat na een jaar zul je dat zeker zien. Dat is 1 ding. En het andere is dat je ook wil dat er kwalitatief goed weefsel terug is gegroeid. Dus daarom maken we ook die scan. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Wanneer is je behandeling geslaagd? Is dat als je patiënt tevreden is of als het op de scan naar ons tevreden is? En ik denk dat beide wel van belang is natuurlijk. Uiteindelijk zal, en dat heeft ook wel onderzoek uitgewezen, zal zie je dat die kraakbeentransplantatiepatiënten langer met hun tussen aanhalingstekens nieuwe kraakbeen meegaan dan als je bijvoorbeeld gaatjes boort in het bot.
Ja.
En uiteindelijk dus langer met hun knie mee kunnen totdat ze artrose krijgen, zeg maar.
Nee, dat is ook een beetje antwoord op vraag. En ik vind het mooi dat je dat ook zegt, want een patiënt komt volgens niet met artroseklachten. Die patiënt komt met pijnklachten. En dan moet je er iets van vinden en uitzoeken hoe en wat het zit. En dan kun je iets verder insturen, volgens mij. Even kijken. We gaan even verder met fysiotherapie. Is het... kan elke fysiotherapeut dit doen? De nabehandeling van kraakbeenletsels in de knie? En ik snap best dat je iets verstand van de knie moet hebben, maar...
In principe wel.
Ja, toch?
Dat is een vast protocol en daar moet je gewoon aan houden.
En die wordt uitgegeven doordat jullie samenwerken met al die UMC's. Is er gewoon 1 lijstje wat je gewoon...
Die nabehandeling hebben we met elkaar afgestemd. En dat is een heel protocol waarbij stapsgewijs per week, bij zo'n spreken, staat omschreven hoe de nabehandeling is. En ook wanneer je een stapje terug moet doen. Hè, als de knie te lang pijnlijk of te dik blijft. Dus dat staat op zich daar allemaal in. Maar het is wel goed om... Als fysiotherapeut in te verdiepen wat dat nou zo'n operatie precies inhoudt en hoe dat werkt binnen in zo'n knie, zeg maar.
Wanneer zien jullie die mensen dan weer terug? Je hebt de laatste operatie gedaan, dan is het na 2 weken controle, denk ik zo ongeveer, na 6 weken misschien.
We zien de patiënt na 6 weken, 3 maanden en 1 jaar zien we de patiënt terug, ja.
In zo'n onderzoek, wil je dat ook, ga je ook nog dingen, of is dat voor de echte onderzoekers over 5 jaar nog een keer al die mensen opbellen en kijken hoe het echt zit?
Waarschijnlijk wel.
Ja, toch of niet?
Nou, natuurlijk, ja. Kijk, het is niet een eenjaarsresultaat wat je wil weten, want dan kan je eigenlijk 5 en 10 jaar weten hoe het gaat.
Ja.
Dus dat gaan we zeker doen.
En patiënten krijgen een vragenlijst ook voor de operatie, waarin we kunnen vastleggen hoeveel klachten ze nou precies hebben. Hè? Want je kan dat wel uitvragen, maar uiteindelijk wil je ook klachten van patiënten kunnen vergelijken binnen de groep. Dus voor de operatie en ook in het verloop na de operatie krijgen mensen vragenlijsten.
Ja. Ja.
En door die data van al die centra te bundelen, heb je natuurlijk gewoon veel meer informatie.
En dan kom je weer bij het eerste uit. Dat je gewoon een goede behandelmethode hebt die breed gedragen wordt en ook gewoon betaald wordt door de zorgverzekering.
Ja, want in het verleden was dat ook wel eens een probleem. Iedereen deed iets anders.
Ja.
Het ene was wat goedkoper, het wat duurder. Ja. En dan daar gaat de zorg zeker ook. Ja, maar waarom zou je, als het allemaal gelijk is, dan doe je niet het goedkoper? Maar dat blijkt toch op lange, zeker die microfractuur blijkt toch na een aantal jaren toch wat minder effect te hebben. In vergelijking met kraakbenenbehandeling.
Het lijkt echt dat Reinhard het vragenlijst wel door heeft genomen, toch? Of niet?
Ja, precies.
Want we komen nu even aan bij de vragen van de luisteraars. Dat kan eigenlijk helemaal niet, hè? Want de hele podcast. Maar ik heb een Instagram-post gedaan en heb ik gevraagd van, stel eens vragen over dit soort procedures en over kraakbeen. Nou, de eerste vraag die binnenkwam was, hoe groot is de kans van slagen van een kraakbeentransplantatie als er eerder een microfracturing procedure is geweest, maar mislukt is? Als we dan de orthopeed vragen, de microfracturing is technisch goed gezien goed verlopen, maar het resultaat is aanhoudende pijn bij dagelijks handelen.
Dat hangt natuurlijk ook een beetje. Het is lastig om zo'n algemeen antwoord daarop te geven, want het heeft namelijk meerdere dingen te maken. Maakt natuurlijk ook uit van hoe groot was het defect, hè, van waarvoor gemicrofractured is. Kleinere defecten, daar zul je niet zo snel kiezen voor nu een kraakbeentransplantatie. Maar als het een groter defect is, hè, laten we zeggen, wij houden eigenlijk aan 2 vierkante centimeter, als het defect groter is, ja, dan zou je daar een microfractuur kunnen doen. En als het kleiner is, hebben we daar eventueel andere opties nog voor. Ik denk dat dat nu iets te ver voert. Maar stel je gaat kiezen voor een kraakbeentransplantatie, we weten wel dat die mensen wat minder goed scoren, zeg maar, dan als ze primair een kraakbeentransplantatie zouden krijgen.
Ja.
En dat is gemiddeld genomen. Ja, daar is een enkele studie over waar dan vaak naar verwezen wordt. Die mensen hebben 3 keer grotere kans dat ze toch falen, als het ware. Hè. Falen betekent dat ze nog een keer een operatie moeten hebben en dat toch weer schoon moet worden gemaakt.
Ja.
Ja, door de microfractuur wordt de bond wat op het kraakbeen ligt, waar de kraakbeen op ligt, wordt dat minder van kwaliteit. Dus het idee is dat dan de kraakbeen toch iets minder goed ingroeien.
Nou was ik was bij Hugo op de OK een keer mee te kijken bij zo'n en toen stond er toevallig iemand van de industrie bij. En toen had ik het over van, ja, eigenlijk zou je toch willen dat zo'n cel, zo'n kraakbeencel, dat heb ik in een spreekkamer bij mij bij Fysiotherapie al een keer geroepen tegen iemand van de TU in Delft of zo, weet ik veel wat. Van, eigenlijk zou je willen dat een cel een beetje om zich heen ging kijken en dan een soort van arcadeboog maakt van hoe het kraakbeen daar in dat gat eigenlijk geweest is en dat nabootst. En toen zei hij van, ja, dit is precies hetgeen wat we nu gaan doen. En volgens mij, maar ik doe het nu even uit mijn hoofd, ik ben nog geen 50, maar wel die richting op. Maar volgens mij zei jij toen van, ja, en dat heeft voordelen en nadelen. Voordeel is, ja, dan wordt het ook gewoon goed kraakbeen en een goede steunfunctie. Maar doe je dus op een verkeerde plek of doe je het op een locatie waar kraakbeen al slecht is, dan wordt hij ook gewoon een kopie van dat slechte kraakbeen. En dat is misschien ook wel antwoord op een van de vragen die we net hebben gehad van, waarom kun je een 50, 55-jarige man met wat kraakbeenschade, wat er net niet goed lekker uitziet. Mag ik dat zo zeggen of niet?
Volgens mij ging het daar niet over. Waar het over ging is dat als het niet op de goede plek komt, hè, dus als het bijvoorbeeld op de kruisband terecht komt per ongeluk, hè, zo'n kraakbeenbolletje, kan dat kwaad. En het grappige is dat kraakbeen, dat is geen kraakbeenbolletje wat we inbrengen, maar dat is eigenlijk een soort van bom van allerlei kraakmin. Er zitten wel 10.000, 20.000 kraakmincellen in. Maar dat herkent dus de omgeving. En op een of andere manier ziet hij van, ja, dit is niet een bot waar ik op moet groeien. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er een stuk kraakbeen, zeg maar, groeit waar je het niet wil hebben.
Nee.
In de knie. Dus dat was een beetje volgens mij de achtergrond waar we toen over hadden.
Nou, ik dacht meer dat hij om zich heen keek en dacht van, dit is slecht kraakbeen, dan word ik ook niet heel goed kraakbeen. Maar ik pas hem een beetje aan de omgeving. Dat begreep ik. Maar goed, maakt niet uit. Volgende vraag. Ik ben wel benieuwd wanneer er gekozen wordt voor een kraakbeentransplantatie of microfracturing. En of dat retropatellair hetzelfde is. Vind ik een hele...
Nou, kijk, we hebben het eens over kraakbeentransplantatie, maar het is in principe geen kraakbeentransplantatie, want je kweekt kraakbeencellen op. Kraakbeentransplantatie wordt ook wel gedaan. Dat doen we dan de mozaïekplastiek, of dat noemen we ook wel OATS. Daar haal je zo'n kraakbeenpijpje met een beetje bot eruit, ergens waar je het kan missen, en dat plaats je dan in een defect. En dan kan je meerdere pijpjes kan je dan verplaatsen, en dat is met name de kraakbeentransplantatie in mijn ogen. Wat was precies de vraag?
Of het retropatellair? Of...
Nou, bij deze techniek, de vorige techniek die we toepasten, was het eigenlijk niet toegestaan om het bij de knieschijf retropatellair, dus de knieschijf van kraakbeen te voorzien. Maar bij deze nieuwe techniek die we nu toepassen, mogen ook kraakbeen vervangen achter de knieschijf.
En dan kun je heel makkelijk bijkomen, hebben we gezien.
Hè? Ja, de knieschijf is heel toegankelijk om daar kraakbeen in te leggen, ja.
Volgende vraag. Helpt het om glucosamine-tabletten te slikken?
Dat is eigenlijk wel een goede vraag voor Hugo.
Ah.
Reinhard, je weet het antwoord niet.
Ik zeg altijd, het zijn grote pillen ja. En baat niet, het schaadt ook niet.
Nee,
ik zeg ook altijd van, je kunt het proberen. Hè? En als je er baat bij hebt, mooi.
Lekker doorgaan.
Ik heb een keer een patiënt gehad, die had... stelde ik dat ook voor, glucosamine, want hij begon er zelf over. En zei van, ja, het werkt wel, het werkt vergelijkbaar met placebo. Oh, zei hij van, nou, dan geloof ik, dan doe ik niet. Toen moest iets van zijn vrouw toch
wel nemen.
Mee beginnen.
Klachtenvrij.
Klachtenvrij. Ja, nooit meer teruggezien.
Nee.
Dat is, ja.
Jij ook niet, Hugo?
Nee.
Even kijken. Is deze knie geschikt om kraakbeenschade te herstellen en eventueel een nieuwe knie overbodig te maken? Nou, volgens mij hebben we daar heel luid antwoord op gegeven.
Ja, goed, overbodig. Uiteindelijk het doel van de kraakbeentransplantatie of kraakbeen, nog even ACI is, en ACT, dat is een beetje hetzelfde. Maar goed, laten we voor het gemak maar even kraakbeentransplantatie noemen. Is uiteindelijk bedoeld om een prothese uit te stellen.
Ja.
En dus het is niet zo van dat het een garantie is dat je er nooit aan toe zult komen.
Laatste vraag. Vanuit het prachtige dorp Eekst. Ik wil graag, en die is voor jou, Reinhard. Die past gewoon precies bij jou. Ik wil graag dat mijn partner mij ten huwelijk vraagt. Hij krijgt last van zijn knieën. En hoe los ik dit op? Een beetje rare zin heeft ze ervan gemaakt. Maar blijkbaar wordt ze niet ten huwelijk gevraagd. En ligt het aan de knieën van de partner?
Dat is wel een hele lastige vraag. Ja. Maar ik zou gewoon niet op de knieën gaan dan.
Niet op de knieën gaan of eerst langs?
En eerst even langs de
dokter Brouwer.
Ja, of even langs de vader van de bruid of de bruidegom. Hè?
Ja, dat moeten we uitzoeken.
Ja.
Hugo, wij gaan binnenkort een webinar geven, heb ik begrepen, over kraakbeentransplantatie, als ik dat mag noemen, in mooie Groningen. Voor alle geïnteresseerde kniefysio's in de regio. Dat klopt of niet? Dat
ja,
doen we
zeker,
nog steeds?
Ja? Nee, zeker. Gaan
op advies van UMC Utrecht. Toch?
Nou,
begreep
niet
ik?
Niet op advies van, maar ik vind het belangrijk dat we in de regio, dat de fysiotherapeuten ook weten wat het inhoudt en wat het voor de nabehandeling verder betekent, zo'n kraakbeentransplantatie.
Nou, ik heb er een paar bijgewoond van Utrecht en het is zeker de moeite waard om daar eens dieper op in te gaan, denk ik. En voor mij is dat een heel mooi medium hier in Groningen.
Zeker.
Ik denk dat het heel goed is dat even goed uitgelegd wordt wie ervoor in aanmerking komt. En, ja. Want toen ik daarmee startte 10 jaar geleden, toen kwam het in een of ander dagblad te staan. En dan denkt iedereen dat hij daarvoor in aanmerking komt.
Nou, dat is ook de, ja.
En dan wordt je poli wordt dan, loopt over met allemaal mensen die, ik heb volledig versleten knieën gezien. Die dachten dat ze nog voor kraakbeencel-therapie in aanmerking kwamen. Dus ik denk dat het goed is om dat even goed uit te leggen. Door onder deze podcast, maar ook...
Zeker bij de collega fysiotherapeut.
Ja, want anders...
blijven ze sturen.
Anders wordt het ook een nutteloos bezoek.
Ja. En voor de duidelijkheid, als patiënten... ervoor in aanmerking komen, kunnen ze zowel bij Reinoud terecht in het Martini ziekenhuis als bij mij in het UMCG.
Ja.
Gebroedelijk.
Zeker. Ja, zeker.
Lossen het samen op.
Reinoud, dit is wel grappig. Want binnenkort maken wij even een afspraak en dan gaan we een filmpje maken over een nieuw iets. We gaan een kruisband weer terughechten op plek. Nou, en wie zit hierboven? Ik denk dat die er gewoon in mee moet doen, of niet?
Ja, dokter Hoogslag. Ja.
Dokter Hoogslag.
Ja.
Mannen, ik heb voor jullie natuurlijk een fantastisch wijntje van Brussels Love hier. En die krijgen jullie natuurlijk. En ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad op deze fantastische plek.
Nou,
dank voor jullie komst. En misschien...
Leuk om te doen. Ja? Om hier te zijn. Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
En nu gaan we eten.
Doei.
Doei. Doei.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat we je op een goede en leuke manier geïnformeerd hebben. Wil je geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal of Instagram-account.